En nu wordt het makkelijk, want nu wordt de gelijkenis uitgelegd. In vanaf vers 18, de gelijkenis van de zaaier. Overigens, dat staat niet in Matthäus, maar volgens mij in Markus 5 is dat dan. Zoek dat nog maar eens na. Daar zegt de Heer tegen de discipelen van... Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Als je deze gelijkenis al niet begrepen hebt, hoe moet ik jullie dan de andere gelijkenissen uitleggen? Dus het is wel handig als we, als we deze begrijpen voordat we andere gelijkenissen gaan bespreken. Ik zal even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Dat is Markus 4. Ah ja. Vers 13. Hij zeide tot hem, weet gij deze gelijkenis niet? Hoe zult gij dan alle gelijkenissen verstaan? Dus ja, daarmee wordt toch ook wel aangegeven dat dit een niet al te moeilijke gelijkenis moet zijn. En dat is het ook niet. Dus we gaan gewoon naar de uitleg. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Dus, ja. Er staat overigens in de grondtekst. Hoor dan de gelijkenis van de zaaier. En dat staat ook al, dat ga ik al even laten zien. Hier staat in de vertalingen, een zaaier ging uit om te zaaien. Maar er staat de zaaier. Overigens, de blauwe letters, wat er letterlijk staat, de groene letters, dat is de MBG-vertaling. Hoe de MBG dat weer heeft. Het is de zaaier. Niet een zaaier, maar de zaaier. En dat is het hier ook. De zaaier zaait het zaad en de zaaier is volgens vers, even kijken, even spieken, vers 36, vers 37, daar staat, dat is de verklaring van de gelijkenis van het onkruid, daar staat hij antwoordde en zeide tot hem, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dus de zaaier is de zoon des mensen. Nou. En die gaat zaaien. En die zaait het woord van het koninkrijk. Hè? Want er staat als iemand het woord van het koninkrijk hoort. En het niet begrijpt. Dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Dan heb ik de... Kijk, dit is de uitleg. En dit zijn... hier heb ik dan de vers even geprojecteerd van de gelijkenis zelf. Want daar stond... En toen hij zaaide... viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Nou, dat is dus een beeld van iemand die het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt. Dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Oftewel, die vogels zijn een beeld van de boze. Zo makkelijk is het. En... kijk, dat zaad, even terug, dat zaad is een beeld van het woord van het koninkrijk. Als je het in andere evangelie opzoekt, in Marcus, in Lucas, daar wordt het of het woord genoemd of het woord van God. Hier heet het woord van het koninkrijk. In eerste instantie is dat het woord wat de Heer Jezus, in Johannes de Doper, en, wat zij spraken tot het volk van Israël. Het woord van het koninkrijk. Hè, van bezint jullie, bekeer je, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Nou, dat is het woord van het koninkrijk. Als ze dat zouden horen en niet begrijpen, dan komt de boze en die rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij die langs de weg gezaaid is. De boze... Ja, dat is natuurlijk de duivel, de Satan, de regeerder van deze boze aion, want wij leven in een boze aion. En die vogels zijn daar een beeld van. Noem nog een plek waar we vogels tegenkomen in de Bijbel. Ja, raven zijn dat. Ja. De raven die Elia eten komen brengen. Maar dat is een beeld van dood en opstanding. Nou, dat, de allereerste keer is bij Abraham. Die wil een offer brengen en die moet telkens de vogels wegjagen. Omdat ze dat vlees wat hij wilde offeren wilde wegnemen. Genesis 15. Jozef met de schenker en de bakker. Die bakker die had een mand op zijn hoofd. Die kwamen daar om dat brood, een beeld van het woord van God, te roven. De vogelen des hemels. Ik heb er nog een gevonden. In Daniël 4 heeft Nebukadnezar een droom. Had hij al vaker. Maar in Daniël 4 heeft hij een droom van een boom. Die uitgroeit tot over heel de aarde. Tot aan het einde der aarde staat er. En de vogelen des hemels nestelen zich in die boom. En Daniël legt dan uit aan Nebukadnezar. Die boom, dat ben jij. In jouw koninkrijk. En blijkbaar voelden de vogelen zich, des hemels zich erg thuis in die boom. En ik haal die even aan, omdat we volgende keer ook bij een gelijkenis van een mosterdzaad komen, wat uitgroeit tot een enorme boom, waarin de vogelen des hemels zich nestelen. Dus, en ik zeg al, gelijkenis wordt zoveel onzin overkondigd. Die gelijkenis wordt altijd heel positief uitgelegd, terwijl het een negatieve strekking heeft. Maar daarover de volgende keer meer. Maar dat zijn zo'n paar schriftplaatsen waar we die vogels ook tegenkomen. En dat is hij bij wie die bij de weg gezaaid is. Kijk, die wegen, dat zie je op het plaatje, dat is geen asfalt. Nee, dat zijn platgestampte, platgetreden paden. Dat is gewoon een beeld van de traditie. De platgetreden paden, daar waar iedereen loopt, dus lopen wij daar ook. En diegene die het woord van het koninkrijk hoorde, ook voornamelijk primair in de tijd van de Heer Jezus, was een natie levend onder de wet. En fariseeën, dat waren juist de leidslieden, de fariseeën en schriftgeleerden die de traditie en overleveringen van mensen volgden en ook bepaalden. Het waren juist diegenen die niet geloofden. Hun hart was platgestampt, hard, verhard. En daardoor waren ze niet ontvankelijk voor dat zaad, namelijk het woord van God, het woord van het koninkrijk. En die paden, zo'n weg is gewoon een beeld van de platgetreden paden. Dat loopt lekker makkelijk, want iedereen loopt daar. Ja, en kom dan niet meer met wat anders, want dat leert onze kerk niet. Of onze dominee denkt er anders over. Of in ieder geval tradities, overleveringen van mensen. Daardoor is een mens niet ontvankelijk voor het woord van het koninkrijk, maar sowieso voor het woord. Als je tradities van mensen volgt, dan heeft dat geen ingang. Nou, en dan, voordat het zaad ook maar, voordat er iets mee kan gebeuren, is de boze er al en die rukt het weg.
Langs de weg.
Ja, langs de weg. Langs de weg, ja. Ja, daar landt het woord dus niet, toen niet en nu ook niet.
Op de weg, maar langs de weg.
Ja, ja. Op het plaatje valt het ook op de weg. Zoals kijken hoe het er echt staat.
Ja, met de weg.
De weg. Dat is Christus, ja. Ja, moet ik wel erg ver. Die naast de weg gezaaid wordt. Ja. Maar bij wie op steenachtige grond, volgende groep, ja, volgende vers ook, maar de volgende plek die benoemd wordt waar zaad terecht komt, maar bij wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Dit is ook iets wat je in de evangelie leest. dat, dat de Heer Jezus had eerst veel volgelingen. Op een gegeven moment in Johannes 6 bijvoorbeeld, daar lees je dat, dat hij toespraak houdt, wat dingen zegt. En dat er dan zijn die zeggen, deze reden is hard. En die, dan zijn er discipelen, veel discipelen staat er, dat woord leerlingen, discipelen. Er zijn er veel leerlingen die hem verlaten op dat moment. Vanwege wat hij daar naar voren brengt. En ja, ook bij Paulus vind je dat, hè? Die, die zegt op een gegeven moment ook, ze hebben maar alle verlaten. En hier gaat het over dat woord, die mensen die, die het weliswaar met vreugde ontvangen, maar het is niet blijvend. Het is van het ogenblik, van het moment. En dat is dat woord dat gezaaid wordt op steenachtige plaatsen, waar dan een dun laagje aarde weliswaar overheen ligt, maar waar het uiteindelijk geen, geen vrucht brengt. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze aion, staat er letterlijk, in de vertaling wereld, de zorgen, de bezorgdheid van deze aion en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Ja, de zorgvuldigheden of de bezorgdheid, de zorgen van deze aion. Dat waar men zich in deze tegenwoordige boze aion, noemt de Bijbel dat, waar men zich dit, in dit tijdperk allemaal druk om maakt. Primair is dat natuurlijk hoe komen we aan ons eten en drinken. Maar je kunt ook denken aan dat het helemaal misgaat met deze wereld. En, ja, de verleidingen van de rijkdom staat er natuurlijk ook. Maar dat waar men zich in deze aion druk om maakt, weet ik veel, politiek, status enzovoorts, dat kan dat woord verstikken. Als je je hart daarop hebt gezet, dan, of als je rijk wilt zijn, hè, de verleiding van de rijkdom, dat verstikt het woord. Nou ja. Het is overigens geen, de Bijbel zegt nooit iets over, nooit iets negatiefs over rijk zijn. Hm? De Bijbel zegt nooit iets over rijk zijn, maar wel de begeerte om rijk te willen zijn. Het streven daarna. Als je daar je hart op hebt gezet, dan ja, dat verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Je zou dus horen en begrijpen en dan draagt het vrucht. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat zij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Het draagt dus pas vrucht bij wie hoort en begrijpt. Hè? Dat moet, we zouden wellicht zeggen, dat moet landen in het hart en dan gaat het pas vrucht dragen. Ja, ik ga nog even naar de volgende gelijkenis, dat 160 en 30-voudig, daar hebben we het misschien nog wel een keer over. Ik wil nu even iets meer tempo maken om de volgende gelijkenis te bespreken. Dat is de gelijkenis van het onkruid. Er zijn maar een paar versen. Maar die ligt in het verlengde van deze gelijkenis, want ook hier wordt gezaaid. Dan staat er, een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, omdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid, bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Eerst even dit, voordat we verder gaan. In Matthäus 13 hebben we 8 gelijkenissen, zei ik al. Deze hebben we gehad, de zaaien. dit is de gelijkenis van het onkruid. Daarna krijgt hij van het mosterdzaad, zuurdesem, schat in de akker, parel, visnet en de schriftgeleerde. Die gelijkenissen kun je categoriseren, omdat ze, deze staat enigszins op zichzelf, die van de zaaien. En deze beginnen allemaal, onkruid, mosterdzaad en zuurdesem, beginnen allemaal met een andere gelijkenis, hield hij hen voor. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Doordat ze alle drie zo beginnen, weet je dat ze iets met elkaar te maken moeten hebben. Deze drie, de schat in de akker, de parel en het visnet, die beginnen allemaal met: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Dat is overigens Statenvertaling, geloof ik, wat ik hier geprojecteerd heb. In een andere vertaling zal het net iets anders zijn, maar het gaat me erom, die gelijkenis kun je categoriseren door de manier waarop ze beginnen. Ja, en die laatste, de schriftgeleerde, die zegt van: daarom, in verband daarmee, en dan volgt de gelijkenis, is geloof ik maar één vers: daarom in ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat is de hele gelijkenis. Nou, daar komen we nog wel op. Maar die gelijkenis kun je dus categoriseren. Ze hebben niet echt een positieve strekking, maar ook geen negatieve. Je vindt beide aspecten daar wel in. Dus ik heb gezegd, algemeen neutraal. Deze, onkruid, mosterdzaad en zuurdesem, die hebben dus echt een negatieve strekking. Dus dat wat verkeerd gaat. Mosterdzaadjes zouden geen bomen worden, maar gewoon struiken bijvoorbeeld. En als de vogelen des hemels zich daar thuis in voelen, dan is er iets mis. Maar daar komen we nog wel op. Volgende keer. Die hebben dus een negatieve strekking. De schat in de akker, de parel en het visnet. Die hebben een positieve strekking. Dat wat God doet. En die schriftgeleerde is dan weer een algemene, neutrale gelijkenis. En alleen al, als je het zo neerzet, die structuur, dan weet je al, als je de 7 hebt, dat er ook nog een 8 moet zijn. Ja, maar kijk, deze 3. Je hebt 1, 3, 3. En wat volgende zou er dan volgen? Spiegelen. Ja, spiegelen. Dus weer een 1. Nou, dus, en die staat er ook. Alleen die wordt op de een of andere manier maar zelden erkend of en herkend. Nou, die gelijkenis van het onkruid, die hebben we gelezen. En die is ook niet moeilijk, want die wordt ook uitgelegd. Ik had net al dat diertje laten zien natuurlijk, dat die gelijkenis van dat onkruid, die wordt dus onderbroken eventjes door de gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg. Nou, dat heb ik laten zien op die dia met al die kleurtjes. Zie je. Die staat vanmiddag ook op mijn website, dus als je dat nog eens terug wil zien, dan kan dat. We gaan gewoon naar de uitleg. In Matteüs 13 vanaf vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij in het huis. Overigens, hij verliet eerst zijn huis en gaat nu een ander huis binnen. We kennen in de schrift het huis van Israël, maar ook de gemeente, de Ecclesia, wordt vergeleken met een huis of met een tempel, een gebouw. Volgens mij staat er letterlijk zoiets als woonplaats. Maar ja, dat is een huis, hè. Ja, het woonhuis. Toch wel een woonhuis. Dus hij ging van het ene huis naar het andere huis, zou je kunnen zeggen. Nou, het is niet heel moeilijk om daar een beeld in te zien van onze tijd. Van Israël naar het het huis, de Ecclesia. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij in het huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En ik zeg dat nog maar weer eens, dat de gelijkenissen dus blijkbaar toegelicht moeten worden en niet een toelichting zijn. Niet een uitleg zijn, maar een uitleg behoeven. Namelijk omdat daar zaken in verborgen zitten en in verborgen worden. En die geheimen worden alleen, die worden maar aan sommigen uitgelegd. Aan degene die uitleg willen. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij in het huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hem: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dus hier is weer de zoon des mensen die gezaaid heeft. En dat is dus in de gelijkenis van de zaaier ook het geval. Dat is de zaaier. De akker is de wereld. Zo simpel is het. God zaait via de zoon des mensen zijn zaad, zijn woord in deze wereld. Overigens is het belangrijk om te weten dat de akker de wereld is, want ook in Matteüs 13 komen we nog een gelijkenis tegen met een akker. Namelijk de schat in de akker. Ik heb het net laten zien. Ik zei al, even een zijlijntje, ik zei al dat er veel onzin wordt gezegd over gelijkenissen. Als je de gelijkenis van die schat in de akker, dan zegt men vaak: wij zijn die man en die schat dat is Christus en dan moeten wij er alles voor over hebben om die schat te pakken te krijgen. Nou ja, wat in die gelijkenis van de schat in de akker gebeurt, is dat die man heen gaat en alles verkoopt wat hij heeft en die akker koopt. Nou, wij kopen de wereld niet. Dat lukt zelfs Bill Gates niet. Is dat nog te rijk zijn? Nee, het loopt wat achter op dat gebied. Maar de akker is de wereld. Dus die man met die schat in de akker, dat zijn, in ieder geval zijn wij dat niet. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat was net natuurlijk ook al zo. Hè? De gelijkenis van de zaaien, van het zaad. Daar was dat wat vrucht voortbracht. Ja, dat is dat woord van God, het woord van het koninkrijk wat vrucht voortbrengt. Nou, hier wordt dat goede zaad gezaaid in de akker. En die akker is de wereld. En de goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. Want er was iemand, een vijand, die onkruid zaaide tussen de tarwe. En die ging heen. Die ging weg, zaten. Daar groeit dus zowel tarwe als onkruid. Ja, dat woord. Dat woord tarwe. Even kijken of dat zo gauw kan vinden. Dit woord zizania of zizanion, wat hier weergegeven wordt met onkruid of giftig onkruid, dat schijnt een soort wilde tarwe te zijn, wat ontzettend lijkt op normale tarwe, alleen het draagt geen vrucht. Dus het lijkt als twee druppels water op tarwe. Ga maar even met je tabletje naar boven of zo.
Ja, ik heb het
niet
gevraagd.
Nee. Oh, wat een man, joh. En met dit zizanion, dat schijnt een soort wilde tarwe te zijn, dat als twee druppels water lijkt op normale tarwe, alleen het draagt geen vrucht. En de vrucht die het draagt, ja, het draagt dus wel vrucht, maar giftige vrucht. Giftig onkruid staat er dan ook. Nou, hoe dat precies zit, dat moet je maar eens googlen. Daar worden wel dingen over gezegd. Maar dat zijn dus de zonen van de boze. De kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. Die vijand die kwam en die zeide verkeerd zaad. En nou, die vijand is dus de duivel. En dat is in het Grieks diabolos. En dat is letterlijk vertaald degene die alles door elkaar werpt. Die de dingen door elkaar gooit. Nou, hier gooit hij dus slecht zaad tussen het goede zaad. De vijand die het gezaaid heeft is de diabolos, de duivel. En de oogst is de voleinding van de aion. Van de wereld, zeggen de vertalingen. Maar dat is ze niet. Het is de vertaling van de aion. Maar op zich is het natuurlijk al een studie op zich om die aion even, die aion waar het hier over gaat, om dat in het kader van de aionen te plaatsen. Want een aion is een tijdperk. Ik zei al, wij leven in deze tegenwoordige boze aion, waarin de boze regeert. In deze boze aion regeert dus de duivel, de boze. En, maar deze aion, die zal voleindigd worden. Dit tijdperk zal voleindigd worden. En dan vindt er een oogst plaats. Maar als deze aion voleindigd wordt, zal er een nieuwe aion aanbreken. De tegenwoordige boze aion zal verwisseld worden voor de toekomende aion. En dat is de aion waarin het koninkrijk geopenbaard zal worden. Waarin het koninkrijk gevestigd zal worden. Waarin Christus, de zoon van David, op de troon van David zal zitten. En zijn koninkrijk zal uitbreiden over heel deze wereld. En dan is deze boosaardige aion ten einde. En dan wordt de boze ook gebonden voor 1000 jaar. En in de put gegooid. Openbaring 21. En dat is wat men in wat Johannes de Heer, geloof ik, noemde het 1000-jarig vrederijk. Dat is geen Bijbelse term, maar het is af en toe wel goed om het te gebruiken, want bijna iedereen weet wel wat er dan bedoeld wordt. Maar deze aion die zal beëindigd worden en er zal een nieuwe aion aanbreken. De boze zal gebonden worden en dan zal het koninkrijk van Christus, waar het hier over gaat, het koninkrijk der hemelen, dat zal geopenbaard zijn. Maar in de voleinding van die aion, er zal onkruid en tarwe gescheiden worden, om het bij de beeldspraak te houden. Bij de voltooiing, voleinding, of hoe je dat ook zegt, van deze boze aion begint de toekomende. En dat is het koninkrijk van de hemel. In dat koninkrijk, hier op aarde, is niet helemaal waar wat ik zeg, maar dat zal gestalte krijgen hier op aarde. Maar dat is natuurlijk ook een hemelse aspect aan het koninkrijk. Maar in dat koninkrijk, daar zullen alleen gelovigen ingaan. In het koninkrijk van Christus, straks hier op aarde, zullen alleen gelovigen ingaan. Ongelovigen, niet gelovigen, die zullen worden verwijderd. En dat wordt hier beschreven in beeld. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. Die heeft dus onkruid gezaaid tussen de tarwe. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze aion. De zoon des mensen zal zijn engelen, boodschappers, uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, alle valstrikken, staat er geloof ik andere vertaling, en hen die de wetteloosheid doen. Want die zullen het koninkrijk niet ingaan. Die zullen dat koninkrijk op aarde, van het koninkrijk van Christus, niet beërven. Zullen dat niet ingaan. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. Ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. aan het einde van deze aion, deze boze aion, zal God deze boze aion zal hij verwisselen, verruilen voor de toekomende aion. Maar dat zal deze aion zal beëindigd worden doordat deze wereld gericht wordt en gezuiverd. Geen ongelovige gaat tot koninkrijk binnen. Daarom vind je ook bijvoorbeeld een gelijkenis over de koninklijke bruiloft. Want ook die bruiloft is een beeld van het nieuwe verbond. En is ook een beeld van het komende koninkrijk. En dan zit er op een gegeven moment iemand in die zaal. Die heeft niet de juiste kleding aan. In die gelijkenis. En die wordt eruit gehaald. Want ongelovigen komen niet in het koninkrijk. En hier wordt gezegd dat al de struikelblokken uit dat koninkrijk verzameld zullen worden. En die de wetteloosheid doen. Ze zullen hen in de vurige overwerpen. Het zal ongetwijfeld een beeld zijn van de poel van vuur. Daar zal gejammer, in ieder geval zal dat buiten het koninkrijk zijn. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. Christus is de zon der gerechtigheid. In Matthäus 24 wordt het koninkrijk voorgesteld als de zomer die nabij is. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Nou, wie oor heeft om te horen, laat hij horen. En in de gelijkenis wordt dat onkruid dus verzameld in bossen gebonden om het te verbranden. Uitbeelding van de poel van vuur, als je het mij vraagt. Maar de tarwe wordt bijeengebracht in de schuur. En hier is de schuur weer een beeld van het koninkrijk. Het zijn gelijkenissen, dus we komen een bruiloft tegen, we komen een schuur tegen, we komen een wijngaard komen we nog tegen, enzovoorts, enzovoorts. Allemaal beelden van dat koninkrijk. En zodra dat koninkrijk genoemd wordt, houdt de gelijkenis op. Wij krijgen hier geen kijkje in de schuur. Wij krijgen in gelijkenissen geen kijkje, of nou nog net omdat er nog snel iemand uit moet worden verwijderd, geen kijkje in de bruiloftzaal. De bruiloft zelf, daar lees je al over in de schrift, maar niet in gelijkenissen. Omdat gelijkenissen spreken van het verborgen koninkrijk. En zodra het tarwe in dit beeld bijeenverzameld is in de schuur, is het koninkrijk aangebroken. Wordt het koninkrijk openbaar. Zodra het nieuwe verbond, dat huwelijksverbond, wordt gesloten, wordt het koninkrijk openbaar, vind je dus ook niet in gelijkenissen. Dus gelijkenissen die houden soms nogal abrupt op.
Waarom zijn dat de poel en de schuur zijn? Waarom niet het Gehenna?
Ja, ja. Ja, ja.
Als je het hebt over tanden geknarst, dat lees ik altijd bij Gehenna.
Ja. Ja, ja, ik denk, ja, daar heb je, denk ik, ja, daar heb je gelijk in. Ja, ja. Ja, ja.
Ja. Ja.
Nee, dat de vurige oven is een beeld van Gehenna. Ja, ja. Dankjewel voor de correctie. Ja. De vurige oven is een beeld van Gehenna. Ja, daar is al. Ja, dat gejammer en tandenknars, dat vind je nog wel meer gelijkenissen. Dus daar kom ik nog wel eens op terug. Zij zullen buiten het koninkrijk zijn in Gehenna, inderdaad, het dal van Hinnom. En dus buiten het koninkrijk. Maar de gelijkenissen spreken over de tijd dat het koninkrijk verborgen wordt. Ja, en hier wordt dat natuurlijk echt de voleinding van die verborgenheid van deze aion. De voleinding van de aion, ja, die verborgenheid die zal beëindigd worden wanneer het koninkrijk openbaar wordt. En dat geopenbaarde koninkrijk, ja, dat vind je niet in de gelijkenissen. Want daar gaan de gelijkenissen niet over. Dus elke keer als je denkt van, dit is het einde van de gelijkenis, dan is dat zo ongeveer voor het einde dat het koninkrijk aanvangt. Als je het hebt over die schat in de akker, dan koopt die man in die gelijkenis, die koopt die akker. Nou ja, wat zou hij nou met die schat gedaan hebben? Ja, dat vind je niet in de gelijkenis, want het gaat niet meer over verborgenheden. Nou ja, enzovoorts. Ja, daar wilde ik dan mee eindigen. Omdat, omdat deze gelijkenis gaat over de voleinding van de eeuw. De openbaring van het koninkrijk. Nou, daar zullen ongelovigen niet ingaan. Die zullen zich bevinden in Gehenna, buiten het koninkrijk. En later ook de poel van vuur. Maar dat is niet het einde natuurlijk. En dat wil ik dan toch nog benadrukken. Maar daar gaan de gelijkenissen niet over. Maar aan het einde zal, dit is Paulus in 1 Korinthe 15. Aan het einde van de levendmakingen, wanneer de laatste vijand, de dood, wordt teniet gedaan. En de poel des vuurs wordt de tweede dood genoemd in de schrift. Dan staat er daarna het einde, wanneer hij het koninkrijk overdraagt aan God de Vader, wanneer hij alle overheid en alle autoriteit en macht teniet zal doen, want hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. De laatste vijand, de dood, wordt buiten werking gesteld, wordt teniet gedaan. Dus ook die tweede dood, die poel des vuurs, die zal helemaal aan het einde teniet worden gedaan en buiten werking worden gesteld, want hij onderschikt alles onder zijn voeten. Maar wanneer hij zegt dat alles onderschikt is, is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is, die alles aan hem onderschikt. En wanneer alles aan hem onderschikt zal worden, dan zal ook de zoon zelf onderschikt worden aan hem, die alles aan hem onderschikt, opdat God zal zijn, alles in allen. Het is ook zij die in Gehenna komen, zij die in de poel des vuurs komen. God gaat allen die in Adam sterven, gaat hij ook levend maken. Zoals alle in Adam sterven, ze zullen in Christus alle levend gemaakt worden. En dat einddoel van God zal zijn alles in allen. Maar we vinden dus inderdaad in de gelijkenissen ook vaak heenwijzingen naar oordeel. Naar Gehenna, naar buiten het koninkrijk. Geween en tanden geknars, dat soort termen. Dus daar, maar Paulus ziet gelukkig verder. En wij mogen die boodschap ook kennen. Maar de gelijkenissen gaan dus over het koninkrijk en de verborgenheden van het koninkrijk. De periode dat het koninkrijk verborgen is. Nou, daar wilde ik het voor deze ochtend maar bij laten. En dan gaan we volgende keer verder met die andere gelijkenissen in Matteüs 13.